Welkom bij de 5e podcastaflevering van Schot in de Zaak. Met deze podcast willen we vrouwen die willen springen als zelfstandige alle tools in handen geven om dat veilig te kunnen doen. We, dat zijn Kathleen en Elke, beide zelfstandige, communicatieve vrouwen, zowel in ons werk als daarbuiten.
Recording, oké.
Deze podcast is de eerste van ons nieuwe maandthema. En dat maandthema die in maart is durven springen. En tijdens deze aflevering gaan we in op waarom sommigen springen en anderen niet. Welke fouten je kan maken en hoe dat je daaruit kan leren. We vragen ook eens bij elkaar van wat als je zou weten wat je vandaag weet. Zou je andere beslissingen hebben genomen? Of wat had je anders gedaan? Kathleen.
Ja, aanwezig.
Ja, goedemorgen hè.
Goedemorgen.
Want ik ben hier al direct met de deur in huis gevallen. Maar wat was jouw grootste drempel om te springen als zelfstandige?
Ja, ik ben dus begonnen in bijberoep. En ik ben eigenlijk geleidelijk aan minder en minder gaan werken bij mijn hoofdberoep. Dus ik ben in 2011, denk ik, ja, in bijberoep begonnen. En dan werkte ik ook 5/5 gewoon bij mijn werkgever. 2 jaar later ben ik dan 4/5 gaan werken. En dan nog een keer 2 jaar later halftijds gaan werken. En dan nog een keer 2 jaar later is mijn zoontje geboren. dus we zitten nu in 2017, voor de mensen die nog aan het meetellen zijn. En dan een jaar later heb ik dus eigenlijk echt gesprongen. Dus ik wist al wat er werkte, wat er niet werkte. Ik had een beetje een zicht op financiën. Maar je weet dat uiteindelijk nooit helemaal, 100% zeker. Maar daardoor heb ik geleidelijk aan het een en het ander kunnen opbouwen. Om dan uiteindelijk echt te springen. Dus ik ben meer stapsgewijs gesprongen.
Ja, je hebt eigenlijk al die drempels, hè, want er komen heel veel... Bij het wagen van zo'n sprong komen er heel veel drempels kijken. Je zei het zelf al, dat financiële. Maar ook vind ik zelf dan de angst voor verandering. Sociale contacten die wegvallen en zo. Maar bij jou is dat echt zo geleidelijk gegaan. Ja. En wat was dan op het einde, als je echt gezegd hebt van nu ga ik springen, de... Je grootste angst of je grootste drempel die je moest overwinnen?
Ja, dat financiële, dat blijft echt wel zo... Ja. Oeh, ja, ik heb sowieso een stressje bij alles wat met financiën te maken heeft. Dus dat is iets heel hard ingebouwd bij mij. Dus dat was een hele grote drempel. Ook, ik hoor heel vaak dat mensen kunnen overleven op het loon van hun partner gedurende een bepaalde tijd. Bij ons was dat niet het geval, dus we hebben echt wel ons 2 lonen nodig. Om rond te komen. Dus dat was wel een kleine stress. Hoe was dat bij u?
Ja, bij mij, ik denk, de situatie was anders in de zin dat wij dus naar het buitenland verhuisd zijn en daar had ik ouderschapsverlof genomen. Dus ik had eigenlijk al geen inkomen, of zeer beperkt, hè, dat is dan €400 in de maand, als ik me niet vergis. Dus wij moesten eigenlijk al leven van dat geld en het geld van mijn man, plus ook wel ons spaargeld, want wij raakten er eigenlijk niet. Ik had ook geen sociaal contact, want ik was volledig geïsoleerd als huismoeder daar in een ander land. Dus voor mij waren al die drempels vooral door die sprong weggenomen. En dus als ik dan als zelfstandige begon, had ik het gevoel dat ik alleen maar aan het opbouwen was. Dus ik verwerf meer financiën, meer sociale contacten. Meer. Dus voor mij was dat eigenlijk eerder opklimmen dan springen. Wat ik wel een hele moeilijke vond, was dan... Ja, ik had dan ouderschapsverlof. Hè, dat is dan omgezet naar ouderschapsverlof zonder wedden. Hè, want, ja. Omdat ik dan begon bij te verdienen. Maar dan op een bepaald moment heb ik wel echt ontslag moeten nemen ook. Dat vond ik wel heel moeilijk. Dat vond ik dan wel echt... En voor mij was dat dan... Dat financiële, dat was minder omdat we inderdaad heel weinig kosten hebben. Maar ik vond vooral... dat klinkt dan zo stom, maar zo verzekeringen en zo. Zo bijvoorbeeld. Ja. Stel dat ik nu ziek ben... Ja, dan is er geen geld. Of stel dat ik sterf. Vroeger had ik een groepsverzekering. Zo, dat vond ik heel eng. Ja. Zo, dat er geen vangnet niet meer was.
Nee.
Maar dan was dat wel... Ik had het ergens gelezen van... Dat zijn allemaal angsten die je kunt wegnemen. Je moet er dan wel voor betalen. Maar door je gewoon goed te verzekeren. En dat heb ik dan wel gedaan. Dus als we dan naar hier verhuisd zijn... In Engeland was dat dan minder. Maar als we dan naar hier verhuisd zijn... Heb ik wel alles gepakt wat je kunt pakken... He, dus ook, ik betaal elke maand veel te veel waarschijnlijk aan verzekeringen. Maar dat geeft wel zoveel rust. En ik had op voorhand niet gedacht, als ik spring als ondernemer, had ik niet gedacht van dat ik die angst op dat vlak zou kunnen wegnemen. En dat is wel voor mij. Ik heb wel het gevoel, oké, als ik nu 2 weken ziek ben, dan krijg ik nog geen uitkering. Maar als ik een maand ziek ben, dan staat er wel een mooi bedrag voor mij klaar. Dus dat geeft wel rust bij mij. Dat, dus voor de rest heb ik eigenlijk nooit... wel, ja, dat was denk ik voor mij de grootste drempel.
Ja.
Ja. Maar als ik dan hoor dat financiële bij u, vind ik nu net dat jij daar heel goed mee bent met dat financiële. Want jij bent iemand die zo... plan your budget en je houdt alles bij in potjes. En, dus het verbaasde mij dat jij daar net moeite mee had om dat, ja, dat los te laten.
Ja, het is vooral als zelfstandige... Je weet nooit hoeveel dat er gaat binnenkomen op een maand. Het is een flexibel inkomen, hè? Een variabel inkomen. Dus in ene moment kun je keigoed verdienen en in een ander moment niks factureren, bij wijze van spreken. Bijvoorbeeld als je ziek bent en je hebt 3-4 weken niks opgeleverd, ja, dan kun je ook niks factureren aan je klanten. Dus dat was zo het ding van, gaat dat wel lukken? Intussen zijn we 2 jaar verder en verdien ik meer dan dat ik op mijn... bij mijn werkgever verdiende. Ja. Dus
dat is bij mij ook wel zo nu. Ja.
Voilà.
En terwijl, in het begin is dat natuurlijk niet zo, hè. Dus je
moet in het begin is dat niet wennen. Zo.
Nee.
Dus dan is dat inderdaad wat stressen en wat puzzelen. En daar heb ik nog wel een spaarpotje, daar kan ik misschien nog iets uitnemen. En dan ja, is dat echt puzzelen met je financiën om te zien dat je rondkomt. Dus dat was even wel een stresserende periode. Maar eens dat stuk is opgelost, dan is dat eigenlijk allemaal vanzelf beginnen gaan. Min of meer. En inderdaad, ja, dan weet je, ja, als je die een keer 4 weken ziek bent, of je, in mijn geval zou dat zijn, ik breek mijn pols of iets dergelijks en ik kan niet meer werken, dan ben je verzekerd. Dan krijg je inderdaad een gewaarborgd inkomen. Dus dat is inderdaad ook wel een must, natuurlijk.
Ja, want je bent nu ziek geweest in februari. Hoe vangt je dat dan op?
Ik ben blijven werken, maar ik heb dus ook bijna niks gefactureerd daardoor. Deze maand. Dus ik ben wel blijven doordoen, maar dan is dat een verkoudheid die niet weggaat. Een verkoudheid die uiteindelijk een oorontsteking wordt. En dat stapelt dan op, omdat je gewoon niet genoeg rust. Dus dan moet je eigenlijk ook wel voor jezelf streng zijn en zeggen, oké, je bent ziek. Oké, je gaat inderdaad niet naar een dokter kunnen gaan en die gaat niet even een briefje kunnen voorschrijven, maar je zou jezelf dan moeten verplichten om te rusten. Daar ben ik nog niet zo goed in.
Maar ja, dat is ook dat gezegd. Dat financiële blijft dan wel in je hoofd spelen. Ja. En dat heb je niet als je een werknemer bent, natuurlijk. Ja, dan heb je gewoon een brief van een dokter.
Ja.
En dan zet je thuis, hè.
Je loon loopt verder, hè. Allee, je hebt via je werkgever, die moet dan een beetje vloeken waarschijnlijk. Maar voor de rest loopt je loon gewoon verder als je loontrekkende bent.
Ja, dat is waar. Ik denk, als ik mensen moet aanraden... Of mensen wil overtuigen van te springen en dat financiële zit in de weg, ja, dan denk ik vooral van, houd je kosten laag. Hè? Ja. Je hoort veel mensen die dan direct, ik weet niet wat, investeren in hun zaken. Dan denk ik, ja, in het begin heb je, zeker in onze sector, vaak alleen een goede computer nodig. Je moet geen niet direct de meest fancy bureaustoel hebben. Of, allee, dat komt wel. Hè? Die tijd dat je daar geld voor zult opzij zetten, is er wel, maar probeer dat niet direct te doen. Ja, je kosten vooral heel laag houden. En inderdaad, je verzekeren voor de echt... onfortuinlijke gevallen, dat je daar rust in hebt. Hè?
Ja, en een goede boekhouder nemen.
Helemaal.
Dat is een belangrijke.
We hebben allebei dezelfde trouwens, voor de luisteraars.
Nee, niet toevallig.
Ja, niet toevallig, Kathleen.
Nee.
We hebben allebei dezelfde boekhoudster, Tineke Grauwelster. We zijn daar super content van. Ik denk dat we daar allebei wat meer voor betalen, maar dat is wel al haar geld waard. Ze is wel al haar geld waard.
Ja.
Hè?
Ik bijvoorbeeld, om terug te komen op het bijberoepverhaal. Ik had een boekhouder. En daarvoor betaalde ik €300 per jaar in bijberoep.
Nee, dat is weinig, ja.
Dat is een fractie van wat ik nu betaal. Maar bij de overgang van hem naar Tineke zijn er ook heel veel lijken uit de kast gekomen. Dingen die hij niet te goed had opgevolgd. Dingen die Tineke zegt dat ze zoiets had van, hoe? En die zij dan wel heeft opgelost. Dus dat is ook een hele belangrijke, dat je mensen rondom u hebt. Bijvoorbeeld een boekhouder die ook echt het beste met u voor hebben als je springt.
Ja, en die ook financieel voor u... echt kunnen nadenken van wat is voor u een interessante situatie. Hè? Ja. Is dat eerder een eenmanszaak? Is dat eerder een BV? Ik ben daar totaal niet mee bezig. En dan is dat belangrijk dat er een boekhouder is die zegt... Elke, nu zouden we beter optimaliseren en een BV opstarten, bijvoorbeeld. Ja. En ja, daar moet je wel vertrouwen hebben in die mensen ook. En dus, ja, ik denk zelfs bij de start van elk ondernemerstraject is een goede boekhouder superbelangrijk. En zoekt ene waar je een klik mee hebt. Allee, Als ik me niet vergis, hebben we nog een maandthema. Hè? Rond,
we hebben nog ergens in het, ja, aan het einde van het jaar hebben we een maandthema rond financiën. En dan gingen we ook proberen om Tinneke op de podcast
te doen. Dus we zullen nog niet te veel vertellen. Maar ik vind wel, als je springt, doe dat dan samen met een goede boekhouder.
Ja.
Wat ik ook nog wel last van had bij dat springen, was een beetje imposter syndroom.
Echt stil over imposter syndroom. Voilà.
Zo een beetje van, shit, de mensen moeten mee... Allee, ja, sorry, hè.
We gaan het gewoon zeggen zoals het is. Shit, imposter syndroom is shit.
Dat is echt. Zo van, gaan mensen mij wel willen betalen voor wat ik doe?
Ja.
Ben ik wel goed genoeg om daarvoor betaald te worden? Ben ik wel goed genoeg om daar geld voor te vragen? Oh, dat vond ik super moeilijk. Zeker in het begin. Nu nog altijd, maar ja, ik weet niet, dat is gestabiliseerd of zo. Maar jij hebt daar ook last van.
Ik heb daar belachelijk veel last van. Ik denk, ik ben de laatste weken vrij veel aan het lezen en bijleren over imposter syndroom. Ik ben tot een paar heel belangrijke inzichten gekomen ook daardoor. En ik zou daar een uur over vol kunnen praten, over imposter syndroom en wat ik allemaal heb geleerd en waaraan dat kan liggen en hoe dat je ermee kunt omgaan. Bij mij, imposter syndroom is inderdaad deels, gaan mensen dat wel goed vinden, maar is bijvoorbeeld ook, wie ben ik om het bijvoorbeeld te hebben over Notion, terwijl dat er mensen zijn die daar meer mee bezig zijn en een grotere expert zijn op dat gebied. Dus dat is vergelijking dan. Je hebt verschillende dingen die naar boven komen bij imposter syndroom. Bijvoorbeeld perfectionisme is er ook een. Een people pleaser zijn is ook gigantisch.
Bij dat ben ik wel, denk ik.
En mensen gaan anders reageren ook op imposter syndroom. Dus de ene gaat proberen om alles zo goed mogelijk te maken en zoveel mogelijk kennis weg te geven. En nog anderen gaan kop in het zand steken, struisvogelgewijs, en gewoon niks meer doen. Echt tilt slaan. En ik ben iemand die de twee kanten uitgaat met imposter syndroom. Dus je hebt mensen die daardoor heel perfectionistisch lijken, maar gewoon proberen zoveel mogelijk kennis te geven en zoveel mogelijk te doen, dat het niet lijkt alsof je een imposter bent. Ik ben nu bezig gewoon over imposter syndroom.
Ja, ja, ja.
Ik ben nu aan het over imposter
syndroom. Maar doe maar, super interessant. Ik denk dat veel mensen zich daar ook in herkennen. Hè?
En dus je hebt mensen die dan zoveel mogelijk gaan weggeven om niet te... Ja, om zichzelf zo gezegd in te dekken, om te laten zien van ik ben geen charlatan, ik weet echt waarover dat ik het bezig ben, en die dan bijvoorbeeld gigantische cursussen gaan maken, terwijl dat ze eigenlijk gewoon minimaal klein cursusje ook konden maken dat even goed was. En dan heb je natuurlijk mensen die gigantisch uitstelgedrag krijgen en die een cursus nooit maken, bijvoorbeeld. Of het maanden en maanden en maanden uitstellen en dan zoiets van shit, had ik dat maar gedaan. Dus imposter syndroom is super interessant. En je kunt daar keiveel uit leren, eens dat je door hebt op wat dat je... Of hoe dat gaat reageren zijn op iets.
Ja. Hoe gaat het daar dan mee om? Want je
moet dat eerst herkennen gewoon, dat je ermee bezig bent. Dus dat, ik had bijvoorbeeld deze week een opdracht, een animatieopdracht. Dus ik ben geen animator van opleiding, dus ik pruts maar wat. Ik weet hoe dat ik iets kan animeren, heel eenvoudig kan animeren in Photoshop. En hetgeen wat ik had gemaakt was afgekeurd. Dus er was feedback opgekomen, het was eigenlijk niet zo goed. Dus ze wouden toch nog iets anders zien. En daardoor heb ik die opdracht echt een week uitgesteld. En dat is dan het struisvogel, hè. Dat is dan gewoon kop in het zand steken en andere dingen beginnen doen en dan maar voor mij uitschuiven. En uiteindelijk heb ik mij gisteren eraan gezet. Heb ik het in een ander programma gedaan, andere software gedaan. Dat was keitof om te doen. En dan is dat weer van, kijk, je kunt dat wel. Maar je moet dat eerst beseffen dat je je kop in het zand aan het steken zet of dat je weer iets te groot aan het maken bent, te bombastisch aan het maken bent. En als je dat door hebt, dan kun je je er weer over zetten. Ja. Maar het is dat doorhebben van, je bent jezelf weer een verhaaltje aan het wijsmaken dat je iets niet kunt. Zet je erover. En je moet dat zelf beseffen en je moet dan zelf tot actie overgaan. Dat is natuurlijk geen makkelijke.
Nee, en ik denk ook, wat dat bij mij hielp dan op dat vlak, is... Allee, dat is anders dan bij een werknemer. Daar zijn ze gewoon die in dienst en je wordt gewoon per maand betaald. Maar ik denk dan ook wel, in het begin is dat natuurlijk moeilijker, maar mensen gaan mij alleen maar terugvragen als ze echt tevreden zijn. Ja. Dus als iemand terug aan mijn deur staat, een virtuele deur staat, ja, dan wil dat zeggen dat ik het goed heb gedaan. En ik denk dat het belangrijk is om daar ja, je successen te vieren. Allee, dat klinkt ja. zo... Ik bedoel dan niet mijn fles champagne hier elke vrijdagavond. Van, ik heb hier een opdracht binnengehaald. Maar ook wel erkennen van, voilà, ik heb dat goed gedaan.
Voilà, en dat is ook een van de dingen bij impostersyndroom. Dat opvallend is dat mensen met impostersyndroom, dus echt met een heel stevig impostersyndroom, die gaan hun successen niet vieren. Die gaan heel vaak moeite hebben bijvoorbeeld met complimenten aanvaarden. En die gaan zeggen, ja, maar het was een team effort. Ja, maar die heeft keiveel bijgedragen eraan. Ja, maar het was zijn idee. Of weet je, van die uitvluchten zoeken. En daardoor blijf je ook in dat straatje van impostersyndroom. Want je gaat nooit zeggen, ah ja, dat was mijn succes. Ah ja, ik heb dat gedaan. Ah ja, speekselmedaille voor mijzelf. En dus je moet ook af en toe die kleine dingen vieren en zeggen ik heb dat gedaan, ik heb dat keigoed gedaan. En dat moet ook weer uit jezelf komen.
Ja.
En dan kun je op termijn er weer over zetten over dat impostersyndroom.
Ja, dat je echt stapje voor stapje zo jezelf opkrikt bijna. Ja, van, ja, je moet jezelf niet op een podium zetten, maar wel dat je weet wat je waard bent.
Ja.
Maar dat is inderdaad een hele moeilijke, vind ik. Want ook Ik bij mij is dat dan, ik ga dan een stapje omhoog. En dan ineens krijg je een keer een negatieve opmerking. Volledig oké, hè? Volledig terecht. En dan, vloep, dan ik glij dan direct weer naar beneden. En dan, oh nee, ik ben hier iets aan het doen. Ik ben iedereen iets aan het wijsmaken. Ik ben toch niet goed in mijn job. En dan is het een kwestie van dat ook te kunnen relativeren. En te kunnen zeggen van, ja, maar dat kan eens gebeuren. En ik, dat haalt niet al mijn werk onderuit.
Nee, klopt. Dat is iets dat in golven komt. En je hebt momenten dat dat heel hard aanwezig is en je hebt momenten dat je er gewoon geen last van hebt. Dat je gewoon... Bijvoorbeeld vorig jaar zat ik zo diep in mijn werk dat ik geen moment heb gehad om erover na te denken wat ik aan het doen was. En dat dat impostersyndroom piepklein was. En nu bijvoorbeeld afgelopen weken was dat weer groter omdat ik ziek ben geweest. Dat is sowieso al niet 100% voor je mentale gezondheid ziek zijn. Dan begin ik te veel na te denken over dingen. En dan komt dat impostersyndroom weer naar boven. Dus dat gaat zo een beetje in de golf.
En daarbij hoort ook dat je beseft dat je fouten mocht maken, bijvoorbeeld. Hè? Dat dus niet zorgt dat je de bedrieger bent. Of dat je... Maar dat dat hoort bij ondernemen en bij zelfstandigen zijn. En dat je daar, zolang dat je daar iets uit leert, hoe klein of hoe groot dan ook, dat dat eigenlijk oké is. Ik vind ook dat je vaak van buitenaf, dat mensen ook denken van... We zijn nu allebei zo verschillende jaren al bezig van... Oh, dat is in één keer, die hebben niks moeten doen. Hè. Zo, ik weet niet of je dat tekeningsje kent zo, van de pijl van succes, hoe dat succes eruit ziet. Dat mensen soms denken, dat is gewoon een pijl naar boven. Terwijl eigenlijk is dat zo... Ja, allemaal een weerwaar van die draadjes en dan gaat dat zo omhoog. En dat is ook wel echt zo. En dat link ik ook een beetje aan dat impostersyndroom. Van, het gaat niet allemaal perfect, maar dat is oké. Bij iedereen is dat zo. En het is gewoon een kwestie van te aanvaarden dat dat met vallen en opstaan gaat.
Ja, ik had vorig jaar een coach onder de arm genomen om een beetje over dat impostersyndroom te zetten. Maar we zijn toen andere dingen beginnen bespreken. Maar een van de zaken die zij toen heeft uitgelegd, en dat was ook aan de hand van een grafiekje, is je groei, dat gaat zo met dalen en pieken, zo gezegd.
Ja.
Maar je blijft wel altijd naar omhoog gaan uiteindelijk. Als je er een rechte lijn doortrekt, dan... We zullen dat hier ergens onder wel plaatsen, uitgetekend.
Ja. Ja, want je ziet nu niet dat Kathleen hier allemaal van die bewegingen heeft. Dat ziet je nu niet, natuurlijk.
Maar als je dan vergelijkt... het dal waarin dat je nu zit, bijvoorbeeld, komt overeen met een piek van vorig jaar.
Ja.
Dus je bent wel gegroeid. Je zei, je dal van nu is eigenlijk iets waar dat je vorig jaar zo naar opkeek. En dat je dacht van, oh, moest ik daar kunnen zijn? Dat zou fantastisch zijn. En uw volgende piek is weer iets helemaal anders. Dat weer helemaal anders, maar dan komt er weer een dal. En dat is groei ook. Hè. Dat is je kunt niet verwachten dat het inderdaad een rechte lijn naar boven is.
Ja. En ik denk dat dat ook wel komt door van die verhalen van die succesondernemers. Dat dan zo, allez, en dat helpt natuurlijk niks aan het feit dat dat totaal niet realistisch is met hoe het is om zelfstandig of freelancer te zijn. Hè. Het is soms, zeker in het begin, is het zoeken en is het vallen en opstaan, opnieuw proberen. Maar zolang dat je met die mentaliteit springt en niet direct verwacht dat alles perfect zal zijn en dat je bakken geld verdient, ja, dan denk ik dat dat ook een drempel is die je kunt wegnemen en waar je geen zorgen over moet maken.
Ja, zo die overnight successes, dat bestaat niet.
Nee, echt. Daar word ik soms wel aan de tand van als ik dat lees, want dat geeft zo'n totaal verkeerd beeld van wat het is. Hè.
Als je ziet, ik ben bezig van 2011 en ik zit nu op het punt dat ik zoiets heb van oké, het is rendabel als zelfstandig in een hoofdberoep. Dat is 10 jaar. 10 jaar dat ik bezig ben. Oké, eerst in bijberoep. Dus 3 jaar. Ja, ongeveer 3 jaar nu als zelfstandig in hoofdberoep.
Oh, wel ja, ik ook 4 jaar en een half nu, denk ik. Ik weet het eigenlijk niet goed uit mijn
Ja, bij
hoofd.
mij is 2,5 jaar, denk ik.
Oh, wel ja, en 4 jaar en een half. En het is eigenlijk pas sinds vorig jaar dat ik echt dacht van, oké,
Ja.
dit is oké en comfortabel. Ja. Maar
Voilà.
dat wil dus niet zeggen dat ik inderdaad nog regelmatig, zoals dat jij zegt, een diepje heb. Zowel financieel als mentaal als sociaal. Hè, want dat is ook een drempel die wij nog niet besproken hebben. Ja, dat zijn diepjes. En zoals dat gezegd, vind ik dat wel mooi. Ja, je blijft wel naar boven gaan. Dus zolang dat die evolutie positief is, in the end, is dat eigenlijk wel oké. Okay,
Ja.
maar inderdaad, dat sociale, daar hebben we het nog niet over gehad. Dat hoor ik ook wel heel veel. Hè? Mensen die zeggen van, ik ga mijn collega's missen.
Ja.
Met wie moet ik dan praten? Of ja, hoe lost je dat op eigenlijk? Ik heb dat nooit gemist, terwijl ik wel heel extravert ben en heel sociaal ben. Ik heb het gevoel dat ik dan echt meer, allee, dat ik dan gewoon bewuster heb gekozen om vrienden te zien. Nu, corona heeft daar niet mee geholpen, maar ja, ik heb dan nog een andere vriendin die ook zelfstandig is. Ik zie die nou af en toe 's middags, donderdagmiddag bijvoorbeeld. Ga ik daar dan vroeger dan mee op restaurant of gaan eten of een cafeetje doen of gaan wandelen of. Of ik ga dan bijvoorbeeld deze woensdag ben ik met mijn nichtje gaan wandelen. Dat zijn anders dingen die ik nooit zou kunnen doen. Dus ik kies mijn contacten wel gerichter. Ik denk dat je die dan op die manier wel compenseert. Ik heb nooit het gevoel gehad van ik mis collega's.
Ik heb de eerste 6 maanden nadat ik die stap had genomen naar zelfstandig in een hoofdberoep, alleen thuis gezeten. En mijn vriend zei op een bepaald moment wel van, je bent een beetje aan het doorslaan.
Is het echt? Omdat je zoveel op jezelf zat.
Ja. Dus dan ben ik ook beginnen zoeken naar de cowork en dan ben ik bij Hotel Ragnar ook terechtgekomen. En ik moet wel zeggen dat dat een serieus verschil heeft gemaakt in zo het feit dat je ook je ondernemersverhaal aan andere mensen kunt vertellen en je ei even kwijt kunt aan andere ondernemers. Want er is een verschil tussen ondernemer zijn en loontrekkende zijn. Dat is gigantisch. Je zit met zoveel andere vragen, zoveel andere zaken die moeten opgelost worden. Ik kan met bepaalde problemen niet bij mijn vriend terecht, omdat die gewoon loontrekkende is. Dus daarvoor is het wel interessant om zo een netwerk van andere zelfstandigen rondom u te hebben. Zoals via een cowork of via een mastermind of iets dergelijks.
Ja, dat was inderdaad ook wel. Ik zeg nu wel, ik mis geen collega's, maar dat was bij mij ook wel gerekend op zo'n coworking space. Want ik zit ook op Ragnar ook, het is zo dat we elkaar ook kennen. Ja, dat, allee, nu ligt dat een jaar stil en ik mis dat wel. Ik mis wel, en dat gaat dan over stomme dingen ook. Het is middags, als je eet, niet alleen te eten, maar met andere mensen aan tafel te zitten. En dat lost wel veel op. Het is dat gezegd, het zijn andere soort babbels die je voert dan wanneer dat ik werknemer was en met collega's aan het praten was. Maar dat vult dat gat van die collega's wel. Voor mij zijn dat mijn collega's dan.
Voilà.
De mensen van de coworking. Ja, dat is waar. Dat is juist. Ja. Mm. En dus dat is ook wel iets dat we allebei wel altijd zeggen van, doe dat. Als je springt als ondernemer, je moet dat niet direct doen, hè, want dan zit je weer met die kost. Maar dat is zeker iets om te overwegen na een paar maanden als je zegt, ik heb precies nog niet veel buiten geweest. Ik heb nog niet veel mensen gesproken. Je hebt veel coworking spaces die met een dag pas werken, met een week pas werken. Ga dan een keer uitproberen. Misschien is dat niks voor u. Hè? Maar ja, jij bent eerder introvert, ik eerder extravert. En voor ons allebei is dat een match. Dus ik moet toch zeggen dat er daar iets goed in zit.
Ja, en zelfs als introvert, ik denk dat we dat nu allemaal wel kunnen bevestigen na deze gigantische lockdown, dat je zelfs als introvert sociaal contact nodig hebt.
Het is geen warm deken, Kathleen. Soms hoor ik zo, voor introverten is zo'n lockdown een warm deken.
Oh, langs de ene kant wel, maar langs de andere kant, het duurt wel lang, ze.
Ja.
Ik ben pas eind vorig jaar, neemt tegen december aan, beginnen zeggen, oei, ik heb wel wat nood aan sociaal contact. Ik denk dat een extravert dat al in juli aan het zeggen was of zo.
Klopt.
Dus daar zit wel een verschil, maar het duurt wel lang nu ook, ze.
Ja. Ja, dat is waar. Laat dat spuitje maar komen. Hè.
Ja, hè? Laat die prik maar komen.
Als je nu terugkijkt op heel die periode, is er iets dat je anders zou gedaan hebben? Of dat je anders aandraagt?
Wat ik soms wel denk, is dat ik misschien zelfs vroeger zou gesprongen hebben. Vroeger de stap naar zelfstandig in een hoofdberoep, ja. Hoe vreemd dat het ook mag klinken. Ja, er is gewoon zoveel positiefs uitgekomen voor mij. Dat ik... Ja, dat is bij iedereen natuurlijk ook anders, hè. Maar het is gewoon een hele grote stap dat je neemt. En het is eng.
Ja, ik denk dat ik ook niet iets anders zou doen. Ik heb daar echt over nagedacht, naar aanleiding van dat we die podcast zouden opnemen. Ik denk ook dat elke fout die ik gemaakt heb, heeft mij ook iets geleerd. Hè. Dat klinkt heel lelijk, maar zo is het wel. In Engeland bijvoorbeeld had ik geen boekhouder, deed ik al mijn boekhouding zelf. Ik heb daar een paar fouten gemaakt en ik wist op het moment dat ik overstapte naar België, ook omdat er in België gewoon de wetgeving veel ingewikkelder is voor zelfstandigen, wist ik direct dat ik een boekhouder wou en ook wat ik daarin zocht. Ik wist ook van, ik moet iemand hebben die digitaal... Ik wil iemand die digitaal werkt. Ik wil iemand die flexibel is, die alles simpel kan uitleggen, die voor mij de opportuniteiten zoekt, want ik wil dat niet doen. En dus dat maakt dat je daarna een betere keuze hebt gemaakt dan wanneer dat je bijvoorbeeld die eerste fout niet had gemaakt. Mm. Ja, ik heb ook inderdaad nog geen moment spijt gehad van te springen. Echt nog geen moment. Als het nu de mensen niet overtuigd zijn... Ja. Dan weet ik het niet meer, hoor.
En allee, je hebt hier twee verhalen ook, hè. Jij bent sneller gesprongen. Ik ben geleidelijk aan afgebouwd in mijn hoofdberoep en dan opgebouwd naar mijn hoofd, naar mijn zelfstandigheid, zo gezegd. Dus het kan op twee manieren, hè. Als je een voorzichtigere bent, bijvoorbeeld. Zoals ik ben van natuurlijk iemand die redelijk voorzichtig is. Of alleen maar wel overwogen risico's neemt, zoals we het noemen. Dan kun je beginnen met een bijberoep. Er is niks mis met een bijberoep. Om eerst daarmee te beginnen en even te zien, is het iets voor mij? Is heel die papierwinkel die erbij komt kijken, is dat iets dat ik aan kan? Klanten opvolgen, dus bezorgt mij dat stress of niet? Of kan ik daarmee om? Dus daarmee dan een bijberoep echt wel... voordelen heeft ook. Je blijft je vast inkomen bij je werkgever ook behouden. Dus het heeft voordelen om eerst even te zien van, is het iets voor mij?
Bedankt dat je er weer bij was en wil je graag ook springen, ook starten in bijberoep of in hoofdberoep? Check dan zeker onze website voor meer blogs en meer podcasts op www.schotindezaak.be.